Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 146, en daarvan de versen 3 en 6. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, en het zesde, het is de Heere wiens mededogen blinden schijnt het lieflijk licht. 3 en 6 van 146. Openen de schriften in het Nieuwe Testament en lezen daaruit de brief van de apostel Paulus aan Filemon. De brief aan Filemon, dat is de schriftlezing, en daarna zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer, Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen de brief aan Filemon, zingen daarna Psalm 40 vers 4 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder en aan de gemeente die te uw huizen is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God u alle tijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanderde heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanige een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. En ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb getild, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, terwijlke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewande wederaan, terwijlke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Want ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook zelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult boven hetgeen ik zeg, en bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zou geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, de brief aan Filemon, en daarvan de versen 18 en de eerste woorden uit vers 19. Filemon vers 18 en 19a, daar lezen wij Gods woord als volgt. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Laten we samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Heere, wij komen voor u om u inderdaad te bidden om uw zegen. Geef ons het besef dat de zegen des Heeren het alles gelegen is. Ook wat we hier in de kerkdienst doen. Het spel van de organist. Het begeleiden van de gemeentezang. Het werk van de koster. En van de kerkenraad. Hier wat er op de kansel gebeurt. In het uitspreken van de zegen. Het lezen van uw woord. En van de geloofsbelijdenis. Het bidden tot u en heel in het bijzonder ook de verkondiging van uw heilig woord. We zijn in alles zo diep afhankelijk van u. Wil het inderdaad komen op de plaats waar het moet zijn? Wil het werkelijk vrucht dragen in ons leven? Willen we er niet genoeg aan hebben om met zondagse kleding op deze gewijde plaats aanwezig te zijn, de sfeer te proeven van een kerkdienst, een zondag te beleven zoals we dat gewoon zijn, maar deze avond en morgen dan is alles alweer vergeten. En dan leven we weer verder. En dan is er een groot verschil tussen de zondag en de maandag. Wat zou het erg zijn, Heer, als dat zo zou zijn. Als ons leven in godsdienstig opzicht alleen maar bestaat uit wat plichten en wat buitenkant. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u zelf door uw Heilige Geest het woord maken tot wat het moet zijn in ons leven, een kracht Gods tot zaligheid. En dat we het grote onderwerp van de schrift ook gaan verstaan mogen, Jezus Christus en dien gekruisigd. Heere, vanochtend hebben wij vanuit uw woord zo ver in het Oude Testament begrepen dat de Heer Jezus Christus, dat zijn bloed, dat zijn borgstelling voor de mens van nature zo verborgen is. Ja, dat het voor de een een dwaasheid is en voor de ander een ergernis. En geef dat we het daarmee eens mogen zijn of worden. En dat we ons niet op de been houden met een historisch geloof of een ander soort van geloof wat van eigen makelij is, maar dat we verlegen mogen zijn om dat kinderlijke vertrouwen door uw Heilige Geest gewerkt in ons leven, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken en toegerekend is, uit louter genade om de verdiensten van Christus. Want dat alleen, Heere, zal ons kunnen helpen op onze reis door de tijd naar de eeuwigheid, maar zeker ook straks voor uw rechterstoel. Dan zullen niet onze werken meetellen, dan zullen niet onze goede bedoelingen meewegen, dan zullen niet onze pogingen om naar uw woord te leven meetellen, maar uw bloed en uw gerechtigheid, Heere Jezus, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kunnen we voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. En als die Christus vanochtend vanuit het Oude Testament en vanmiddag vanuit deze brief van Paulus opnieuw ons wordt verkondigd, Heere, geef ons dan heilbegeerte. Dat ik hem zou mogen kennen, zoals Paulus dat zei, in de kracht van zijn opstanding. En daar moet het toch naartoe, Heere. Uw kerk verheugt zich in het lijden en sterven in het kruis van Christus, juist in het licht van Pasen. Omdat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. Omdat hij de zonden heeft weggedragen aan het hout. Omdat hij de hel heeft gesloten en de hemel geopend. Voor allen die in hem leren geloven. Heere, dat het ons daarom te doen mag zijn. Om hem te kennen. Om voortgang te mogen vinden in dat kennen. Want die algenoegzame en volkomen zaligmaker heeft zoveel in zich tegenover een volkomen verloren zondaar. En hoe meer wij dat nu gaan beseffen, Heere, hoe schoner en dierbaarder en gepaster hij wordt, hoe noodzakelijker. En daarom bidden wij u, Heere, om meer zondekennis, meer kennis van onze verdorvenheid, van onze nood, van onze ellende, opdat we die recht en grondig mochten leren kennen. Met het doel dat Christus alles zou zijn. En dat we in hem een volkomen zalig maken en een volkomen borg vinden. Waardoor we in de vrijheid gesteld worden. Waardoor we in ons geweten gerechtvaardigd worden voor u. En waardoor er vrede met u komt door het bloed des kruises. Heere, zegent u de prediking zo aan onze harten. Geef dat het begrijpelijk mag zijn, ook voor de jongeren in de kerk en ook voor de kinderen. Dat er ook voor hen een woord bij mag zijn en dat het ook mag worden opgemerkt. Want ook de kinderen en de jongeren, Heere, hebben hetzelfde nodig. Het gaat ook deze middag om een jonge man. En wij zijn, als we jong zijn, ook in diezelfde omstandigheden, zonder God en zonder hoop. En wat hebben wij dan ook iemand nodig die het voor ons opneemt. Die zegt, ik zal het betalen. Heere, open de ogen van de kinderen en de jongeren daar ook voor, maar ook van de ouderen. En geef zo, Heere, dat wij onderwijs mogen krijgen. Niet alleen voor ons verstand, maar voor ons hart. En dat uw kinderen mogen geoefend worden in diezelfde zaken. Opdat ze minder mogen worden. En hij mag wassen en toenemen. Dat zij kleiner worden. Ja, als tot niets. Opdat hij meer, ja, alles mag zijn. En in allen. En laat dat niet alleen hier zo zijn, Heere, maar overal waar het woord voor verkondigt. We bidden u voor deze gemeente. En voor onze vriend en broeder, dominee De Bruin, die je hier gesteld hebt. Wees hem met zijn gezin nabij. Geef dat zijn prediking mag gezegend worden in het midden van de gemeente van Kralingen. En als hij ook vanmiddag het woord in Barendrecht mag bedienen, die gemeente die hij zo goed kent, wil hem ook daar tot rijke zegen stellen. Dat de dienaren maar mogen wegvallen, Heere. En dat het niet is in de gemeente, deze hoort liever Paulus en de andere hoort liever Apollos. Maar dat we u de Heere zouden mogen opmerken en horen. Het is uw stem die klinkt, bij monden van een nietig mensje uit het stof verrezen, die ook niets is in zichzelf. Wilt u al uw dienstknechten gedenken, Heere, die vandaag uw woord mogen prediken, En de kerken hier in Rotterdam en daarbuiten, in heel Nederland, ja wereldwijd. We bidden u voor de zendelingen en voor de evangelisten. We bidden u voor de evangelieverkondiging onder Israël. Heren, wilt u geven dat, zoals u dat hebt beloofd, bij monden van Paulus, die daar zoveel gebed voor had, voor dat volk, maar ook zoveel hoop mocht oefenen op grond van uw toezegging, dat het deksel eens van het hart van Israël wordt weggenomen. Dat de sluier over het woord wordt weggenomen, zodat ze in de schriften Christus mogen ontdekken. En zo door het geloof in hem zalig zullen worden. En dat, Heere, zal toch een heilstijd betekenen. Dan zal de vrede er zijn. Niet door de pogingen van Amerika of van de Europese Unie of van de Verenigde Naties in de brandhaard die het momenteel weer is. Maar alleen door de grote vredevorst, Heere Jezus Christus. Alleen uit hem zal er vrede zijn in Israël en in Gaza. En we bidden u, Heere, voor het volk van Israël. Wilt u hen gedenken? Ook in de oorlog die nu gaande is. En nu de wereld zich steeds meer tegen hen gaat keren. Overal demonstraties. Het mag ons wel opmerkzaam maken, Heere, waarom er wel gedemonstreerd wordt voor Palestina en niet voor Oekraïne. Wat ligt daar een geestelijke strijd achter? Wat is de duivel bezig en wat gebruikt hij mensen om zich tegen uw volk en kinderen te verheffen? Niet alleen in Israël, maar ook in de kerk van het Nieuwe Testament. Maar we bidden ook voor het volk van de Palestijnen, Heren, met name ook voor de kinderen. Voor al die slachtoffers die ook niets met die oorlog van doen willen hebben, maar die geen kant op kunnen. Heren, wat is het toch vreselijk, al dat bloedvergieten. Ook in Oekraïne en ook in Rusland en op al die plaatsen waar het beest in de mens loskomt. Waar de duivel als mensenmoordenaar zijn gang gaat. Heren, wil hem aan banden leggen. En wilt u de zwaarden en de spiezen aan stukken slaan en de oorlogen doen ophouden. Door de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef zo, Heere, dat dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid mag doorbreken. We bidden u dan ook heel een bijzonder voor de kerk die in de verdrukking leeft. Allen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Heere, wij mogen hier in vrijheid leven. We mogen nog ongehinderd het woord horen en verkondigen. We mogen onze scholen hebben. We mogen dat woord hebben, elke dag weer. Onze verzorgingshuizen, onze verpleeghuizen, onze scholen, alles, dat hebben we aan u te danken. Doe ons het grote verschil opmerken met mensen in Noord-Korea of Soedan of zoveel landen in de wereld waar dat niet kan. En we bidden u voor hen, Heren, die lijden om des geloofs wil. Sterkt u ze en ondersteunt u ze. En van onder die eeuwige armen. En we bidden ook voor deze wereld, Heren, die bloed uit duizend wonden, de schepping die als een barensnood zucht, door watersnoden, bosbranden en aardbevingen geteisterd. Heren, wil de mensen leren dat ze zondaren zijn, omdat er een roepen tot u, de schepper, geboren mag worden, om genade en om vergeving. We bidden u voor de overheden, plaatselijk, provinciaal, landelijk, in Europees verband en mondiaal, met name voor hen die zulke belangrijke, verantwoordelijke taken hebben. U zegt het in uw woord, Heren, als ze uw woord verlaten, wat wijsheid zouden ze hebben. Ach, geef dan dat diegenen die vanuit uw woord in de politiek werkzaam mogen zijn, de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen krijgen om dat woord te doen horen. En zo hebben we u veel te bidden, Heren. En we hebben niets verdiend van alles wat wij vragen. Schenk ons dan die verbeurde, maar zo onmisbare zegen. En hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 135, de versen 2 en 8. Psalm 135, vers 2. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En het achtste van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. 2 en 8 van Psalm 135. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. In 3 rondgangen. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij op Psalm 65 het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Dat is het tweede vers van Psalm 65, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, in de Bijbel zijn er twee mensen onderweg met een brief. Twee mensen op reis en ze hebben allebei een brief bij zich. En de eerste waar ik aan denk, dat is Uria. Een soldaat in het leger van koning David. En Uria die had een brief bij zich van koning David die hij moest geven aan de generaal. Aan Joab. En jullie weten misschien wel wat er in die brief stond. Koning David had een brief geschreven aan Joab. Dat deze Uria vooraan in de strijd moest worden gesteld. En dat de andere soldaten hem in de steek moesten laten. Zodat Uria zou sterven. Uria die liep dus met zijn eigen doodvonnis op zak. Zonder dat hij het wist. Dat is de eerste waar ik aan denk. Uria met zijn brief. En dan de tweede in de Bijbel. Ook met een brief. En dat is deze Onesimus waar we zojuist van hebben gelezen. Een slaaf uit Colosse. Weggelopen bij zijn meester Filemon. Bij Paulus terechtgekomen. We gaan er zo over nadenken wat er allemaal gebeurd was. Maar Paulus heeft een brief geschreven waarin hij een goed woord doet voor deze Onesimus. En nu gaat Onesimus terug naar Filemon, naar zijn meester. En in die brief daar staat zijn vrijspraak. Als hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken het mij toe, zegt Paulus. Ik zal het betalen. Twee mensen met elk een brief. De een had een doodvonnis op zak en de ander de vrijspraak. Gemeente, ook wij zijn op reis. En ook wij hebben een brief bij ons. Dat is het woord van God. En in dat woord er staat te lezen wie wij zijn. Hoe het met ons gaat en waarheen wij op reis naartoe zijn. En zoals wij geboren worden, is dat een Uria-brief. Lopen we met een doodvonnis op zak. Want de ziel die zondigt, die zal sterven, zegt God. Het loon op de zonde. De bezoldiging, de zonde is de dood. En dan de eeuwige dood. Hebben we daar erg in, gemeente? Uria niet, die had er geen erg in. Maar hebben wij er erg in? Dat die brief van nature in onze zak zit. Maar nu kan door genade die Uria-brief veranderen in een Onesimus-brief. In een brief waarin staat, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Wat Jezus Christus in het woord met toepassing ook voor ons zegt. Als hij of zij, u heren, iets heeft verongelijkt of schuldig is, reken het mij toe. Ik zal het betalen. We gaan er samen over nadenken vanuit deze wat onbekende brief van Paulus aan Filemon, een privébrief, die toch ook wel met redenen in de schriften terecht is gekomen. We letten op twee soorten schuld, want daar gaat het over in de tekst. Twee soorten schuld. We letten op de zondeschuld van Onesimus en op de borgschuld van Paulus. Want Paulus nam het over. Die schuld van Onesimus werd zijn schuld. Een borgschuld. Dus twee soorten schuld. Een zondeschuld van Onesimus. Een borgschuld van Paulus. U hebt misschien inmiddels begrepen, gemeente, dat Paulus deze brief geschreven heeft terwijl hij in de gevangenis in Rome zit. Hij noemt zichzelf ook een gevangene van Christus Jezus. Daarmee bedoelt hij natuurlijk dat hij omwille van de Heer Jezus Christus in de gevangenis zit, omdat hij een apostel, een discipel van Christus is. Hij komt er verschillende keren op terug. Ik zal daar af en toe de vinger ook bij leggen. En Paulus die schrijft deze brief dus aan Filemon. Dat was een hele rijke man. Die woonde in Colosse. En zoals het toen was, rijke mensen hadden slaven. En ik zei vanochtend ook al, daar kunnen we van alles over vinden natuurlijk vanuit onze eigen tijd. Maar we moeten ons even terugverplaatsen in die tijd toen dat nu eenmaal zo was. En ook Filemon had dus slaven in dienst. Overigens hadden die slaven het helemaal niet erg hoor. De meeste slaven in die tijd hadden het wel slecht. Ja, als je dan een slechte meester had, je was als slaaf natuurlijk helemaal niks. Je was nog minder dan een dier, je was eigendom, je was bezit. Een meester die kon alles doen met die slaven wat hij wilde. Als hij hem wilde doden, dan deed hij dat en er stond geen enkele straf op. Maar de slaven van Filemon, die hadden het goed. Filemon was een kind van God. Was een bekeerde man. En ook Onesimus, die zal het ook daar in huis goed gehad hebben. Hij had voldoende eten en kleding en huisvesting. Er was zelfs een huisgemeente daar in het huis van Filemon. En daar zal Onesimus ook bij geweest zijn. Het was daar goed voor die slaven. Maar op een kwade dag, toen is deze Onesimus weggelopen. Hij wilde kennelijk vrij zijn. Hij wilde af van dat slavenbestaan. En niet alleen is hij weggelopen, maar we krijgen uit de brief ook het idee dat hij ook een greep in de kas gedaan heeft. Dat hij gestolen heeft van Filemon. Hoe we dat weten? Nou, Paulus die spreekt er ook over. Over die schuld die Onesimus heeft. Onesimus is op een bepaald moment bij Paulus terechtgekomen. Paulus zat dus in Rome in de gevangenis. Nou, dat was vele honderden kilometers van Colosse vandaan. Hij moest 1 of 2 keer overvaren. Hoe kom je aan dat geld als slaaf? Je moet toch eten onderweg, je moet toch overvaren, je moet van allerlei dingen kunnen kopen. Nou, een slaaf had niks, die had niks, geen geld, die kon niks verdienen, dus hij had gestolen van Filemon en kwam in de schuld te staan. En behalve dat waren er natuurlijk nog meer soorten van schuld bij Onesimus te vinden, want ja, hoe je het ook went of keert, hij was het eigendom van Filemon. Filemon had ooit geld voor hem betaald op de markt. En dat bezit, dat eigendom, dat was nu weg. Het werk van Onesimus bleef liggen, dat moest dan weer een ander doen. En denk dan ook nog eens aan alle pogingen die Filemon ongetwijfeld heeft ondernomen om Onesimus terug te vinden. Hij heeft mensen op reis gestuurd. Ga die Onesimus zoeken. Dus op allerlei manieren heeft Onesimus Filemon, zoals Paulus dat in vers 18 noemt, verongelijkt. Op een bepaald moment is deze Onesimus dan in aanraking gekomen met Paulus in Rome. Hoe dat precies gegaan is, wordt ons niet verteld. Daar moeten we ook maar niet door speculeren. Ook niet hoe Onesimus zich gevoeld heeft. Maar hij kwam daar terecht in die gevangenis, waar Paulus dus kennelijk mensen mocht ontvangen. En Onesimus kende Paulus, maar Paulus was ook in die huisgemeente van Colosse geweest. En op een bepaald moment zijn die twee met elkaar in gesprek geraakt. En dat is niet over koetjes en kalfjes gegaan. Onesimus die heeft zijn schuld ook aan Paulus beleden. Misschien niet direct. Maar er is wat gebeurd daar in die gevangenis. Paulus die laat dat ook zien. Hij zegt aan de ene kant, en dan maakt hij een woordspeling op de naam van Onesimus. Hij zegt in vers 10, ik bid u voor mijn zoon, dewelk ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. Die eertijds u onnut was. Nou, dat moeten we even verklaren, want de naam Onesimus, dat betekent de nuttige. Maar doordat Onesimus weg was gelopen, en doordat het werk van Onesimus bleef liggen, en doordat hij gestolen had, was Onesimus natuurlijk heel onnuttig geworden voor Filemon. En nu heeft Onesimus in dat contact met Paulus daarover gesproken. En Paulus heeft heus niet alleen maar de conclusie getrokken van, nou, Onesimus die zal heus wel gestolen hebben, want hoe kan hij anders die reis hebben gemaakt, hoe kan hij anders dat eten hebben betaald en die overtochten hebben betaald. Maar er is iets gebeurd. Paulus die noemt dat in vers 10, mijn zoon die ik in mijn banden heb geteeld. Nou, wij weten dat Paulus ongetrouwd is gebleven. Hij had geen kinderen, geen natuurlijke kinderen, maar wel geestelijke kinderen. Hij noemt Onesimus hier de zoon die in zijn banden geteeld is. De banden, daar bedoelt hij mee de gevangenisbanden, de kettingen waarmee hij vastzat. In die gevangenis, daar is wat gebeurd. Toen Onesimus met Paulus ging spreken, toen Paulus het woord Gods en aan het hart van Onesimus ging leggen. Toen is Onesimus als een zoon geteeld, zegt Paulus. En daar gebruikt Paulus een woord die eigenlijk alleen maar voor vrouwen gebruikt kan worden. Want Paulus zegt heel letterlijk, die ik in mijn gevangenschap gebaard heb. Paulus heeft een kind gebaard, in geestelijk opzicht. Maar door de prediking van Paulus, van wet en evangelie, is Onesimus wederom geboren. En daarom ziet Paulus deze Onesimus als een geestelijk kind, mijn zoon, die ik in mijn gevangenschap gebaard heb. Door mijn prediking is hij wederom geboren. En in die wedergeboorte, een heel belangrijk onderdeel van die wedergeboorte en van de bekering, gemeente, is dat een mens dan zijn zonde en vervloeking gaat bedenken, dat hij zich voor God gaat verootmoedigen, dat hij zijn zonde gaat belijden. Dat doet een mens niet zomaar, zo hebben we dat vanochtend ook gehoord vanuit die broers van Jozef. Die zich niet zo makkelijk lieten ontdekken, die nog een stand ophielden. Ja, maar wij zijn vroom en we zijn geen verspieders. En ze wilden wel vertellen, ja, die ene jongen die is er niet meer, maar niet dat zij dat op hun geweten hadden. Maar wat als de Heere nou dat nieuwe leven werkt? Wat als nou de wedergeboorte er is? Wat als nou de waarachtige bekering door God gewerkt wordt? Zwijgt een mens dan nog? Of zal hij dan openbreken? En zal hij zeggen, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg al mijn boze daden. Dat is gebeurd daar in die gevangenis. Onder de bediening van de prediking van Paulus, zo heel persoonlijk aan het hart van Onesimus. En dan doet hij dus in deze brief voor Onesimus een goed woordje aan Filemon. Want, dat staat voor Paulus vast, Onesimus moet terug. Al is het dan nu tussen de Heer en tussen Onesimus in orde, Al is hij tot bekering gekomen. Al is er dat waarachtig geloof in het hart van Onesimus geboren. Maar nu moet het ook goed komen tussen Onesimus en tussen zijn meester, tussen Filemon. Dat moet goed gemaakt worden, dat moet in orde gemaakt worden. Hij behoort immers toe aan Filemon. En hij moet terug. En dan schrijft hij hem dus die brief. En die geeft hij mee aan Onesimus. En dan kan hij om het probleem van die schuld van Onesimus natuurlijk niet heen. En dan zegt hij in vers 18, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Als het dan zo is, zo bedoelt hij, zo moet je dat woord indien lezen. Als het dan zo is, dat hij u verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Want dat schuld, die schuldgemeente, dat is natuurlijk een groot probleem voor deze slaaf. Kon deze jongen ooit op een of andere manier zelf die schuld afbetalen? Nee, want hij was een slaaf. En slaven hadden geen rechten. Slaven kregen geen verdiensten. Nogmaals, dan kunnen we vinden wat we vinden, maar in die tijd was dat nou eenmaal zo. Dus er was geen enkele mogelijkheid dat Onesimus die schuld ooit aan Filemon kon terugbetalen. En dan schrijft Paulus dus die brief. Nou, en als we daar dan even een moment halt houden, gemeente, en we proberen na te gaan en op ons laten inwerken waarom dat de Heere nou deze privébrief van Paulus aan Filemon in de schriften heeft opgenomen. Daar moet toch een reden voor zijn. Waarom de Heilige Geest dat een plaats gegeven heeft in de kanon. En dan hoop ik, gemeente, dat u een beetje meegepreekt hebt. En een beetje meegedacht hebt toen ik die figuur van Onesimus beschreven heb. Waar hij woonde. En ook toen hij wegliep. En de schuld die hij heeft opgebouwd op allerlei manieren. Want als we goed kijken, gemeente, dan zien we in deze Onesimus het beeld van de mens. De mens die onder en in de dienst van de Heere stond, ook in het paradijs. En wat had hij het daar goed? Wat hadden Adam en Eva daar goed in het paradijs? Ze waren niet als God, nee. Het waren in dat opzicht dienstknechten en dienstmaagden van de Heere. In zijn dienst. Als rentmeesters, onder koningen aangesteld in de schepping. Maar ze wilden vrij zijn, want ze lieten zich wijsmaken dat ze onder de slavernij van de Heere waren. Met allerlei verboden. De duivel zei het ook dat God gezegd heeft, gij zult dit niet en gij zult dat niet. Van al die bomen, je mag er niet één aanraken. En toen kwam dat verlangen om als God te zijn, om ook vrij te zijn, om eigen meester te zijn en niemands knecht. Zoals deze Onesimus. En toen is die zondeval gebeurd. En Paulus noemt dat hier, dat Onesimus Filemon verongelijkt heeft. Nou, dat is wat de zonde ook is. Je kan veel over de zonde zeggen. Nou, als we dit woord eens nemen. De zonde, dat betekent dat we God verongelijken. Dat God nadeel van ons heeft ondervonden. Want hij is ons als schepsel kwijtgeraakt. We hebben God op het hoogst misdaan, zo zegt de psalm. We zijn van het heilspoor afgegaan. Hij is zijn schepsel kwijtgeraakt. Dat goed en rechtvaardig en naar zijn evenbeeld uit zijn hand is voortgekomen. En dat werk van rentmeesterschap, dat bleef liggen. God ondervond er nadeel van toen Adam en Eva in de zonde vielen en toen het schepsel zich van hem afbewoog. Onesimus had gestolen. Nou, in zeker opzicht doet de mens dat ook als het gaat om over wat voor schuld hebben wij bij God. Nou, wij hebben onszelf van God afgestolen met al de gaven die we hebben gekregen. Ons lichaam, onze geest, onze talenten, onze gaven, onze energie, onze kennis, alles. We hebben het van God gestolen. En van nature brengen we door, doende de wil des vleeses en der gedachten. Zonder God, zonder hoop, in de wereld, gericht op ons eigen welzijn. En we hebben God vergeten en God misdaan. Wat is er daardoor van de schepping terechtgekomen? Eén grote vloek en ellende. En denk dan ook nog eens aan al die pogingen die God heeft ondernomen. Filemon heeft allerlei mensen op reis gestuurd. Ga die slaaf zoeken. Wel, zo heeft de Heer dat toch ook gedaan. Al die pogingen om zijn verloren schepsel terug te krijgen. Hij heeft zelfs de allergrootste prijs ervoor betaald. Zijn eigen zoon. Die zijn bloed heeft gegeven. Opdat de prediking door alle volken en mensen zou kunnen rondgaan. Wend u naar hem toe en wordt behouden. In de gekruisigde Christus is er vergeving en verlossing voor zondaren. Wat heeft het God veel gekost. Die verschrikkelijke zondeval. En al die eeuwen die daarna zijn gevolgd. En goedmaken? Ja, Onesimus kon het niet. Een slaaf had geen enkel middel van bestaan. Hij kon die schuld, hij kon die prijs nooit meer terugbetalen. En zo wordt het ook van ons gezegd, gemeente. Hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ook niet door onze goede werken. Onze beste werken, zo zegt de profeet, zijn met zonde bevlekt. En onze gerechtigheden, dus al die goede dingen die er van de mens gezegd kunnen worden, ze zijn een wegwerpelijk kleed. En de relatie met God wordt er niet door hersteld. En ook al zouden we vanaf het moment van onze bekering 100% volmaakt kunnen leven, door die innerlijke verandering en het kan niet. We weten van het bestaan van het vlees en van die oude mens, maar stel dat dat zou kunnen. Dat een bekeerd mens zonder zonde en volkomen heilig en volmaakt zou kunnen leven. Dan is ook nog niet goed gemaakt wat daarvoor is misgegaan. Dus gemeente, allereerst worden wij hier bepaald bij de schuld, bij de zondeschuld. Denkt u er wel eens over na, aan jullie jonge mensen, dat je schuld hebt tegenover God. Wij gebruiken heel graag bezittelijke voornaamwoorden. Wij zeggen heel graag mijn. Dat is mijn step. En dat is mijn scooter. En dat is mijn mobieltje. En dat is mijn auto. En dat is mijn vriend of vriendin, mijn man, mijn vrouw, mijn kind. Mijn huis, het staat op mijn naam. Daar zwoegen we en slaven we heel ons leven voor. Mijn geld, mijn pensioen. Maar is het wel van ons? Gaat het wel met ons mee? Heel veel van waar wij mijn voor zetten... dat raken we tijdens ons leven al kwijt, dat verslijt, dat breekt, dat verliezen we. Of we gooien het zelf weg omdat we het niet meer kunnen gebruiken. Of we raken het heel pijnlijk kwijt door de dood. Mijn man, mijn vrouw, mijn kind. Hebben we eigenlijk wel iets? Zelfs mijn lichaam. Het zal tot stof vergaan. De dood maakt scheiding tussen alles waar wij mijn voor zetten. Behalve één ding. Mijn schuld. Die gaat mee, gemeente. Die gaat mee over het graf en over de dood heen. Alles moeten we achterlaten. Maar de schuld die we bij God hebben, die gaat mee tot voor de rechterstoel toe. Beseffen we dat? Weegt dat? Mijn schuld. Is dat ook voor u een last geworden? Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, zo zegt David, die drukt mijn schouders naar beneden. Dat is geen aangename ervaring, gemeente, ik weet het. Maar het zou zo te wensen zijn dat u vanavond die schuld eens gaat voelen. Dat er in dat opzicht een heilzame wanhoop zou komen, zoals een van de Puritijnen, Thomas Hooker, dat noemt. Onesimus heeft ook gewanhoopt, hoe kan ik het ooit weer goed maken? Philemon had het recht om hem te doden, want een weggelopen slaaf en zeker een dief, die werd onherroepelijk gedood. Een heilzame wanhoop. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Is er nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan, waardoor ik wederom tot genade kan komen? Voor wie dat werkelijkheid wordt gemeend, als de Heere door zijn Heilige Geest zo diep doortrekt dat deze dingen werkelijkheden worden, de schuld, de rechterstoel, de zielenvraag, mijn zielen doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dan zal de Heere door zijn Heilige Geest ook in zijn woord bekendmaken wat dat middel is. Dan zal hij ook de weg wijzen naar die schuldovernemende borg waar Paulus hier een beeld van mag vertonen. Want in de tweede gedachte komt dat aan de orde. Dat Paulus dan het opneemt en dat hij in de tekst zegt, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. En dan blijkt gemeent opnieuw hoezeer dat de apostel met banden van liefde en van geestelijke verbondenheid aan deze slaaf verbonden is. Hij noemt hem zijn zoon die hij gebaard heeft in de gevangenis. En dan doet hij niet alleen maar een goed woordje voor hem, van dat had hij natuurlijk ook kunnen doen, dat zegt hij ook in deze brief. Ik had makkelijk van mijn apostolische gezag kunnen gebruik maken, ik had kunnen zeggen, Philemon, joh, jij hebt geld zat, je zal het niet merken als deze slaaf die schuld niet terugbetaalt, je hebt zoveel, scheld het hem kwijt, zie het door de vingers. Dat had Paulus kunnen vragen en dan had Philemon ongetwijfeld gehoorzaamd. Maar Paulus zegt, dat doe ik niet. En waarom niet? Omdat Paulus een godvrezend mens was en omdat hij gezien heeft dat God ook zo niet handelt. God zal nooit en kan nooit barmhartig zijn ten koste van het recht. God is volmaakt. Hij is volmaakt rechtvaardig. En hij is volmaakt barmhartig. En als wij bijvoorbeeld de zonde of iets, als iemand ons verongelijkt heeft, als wij dat vergeven, dan bedoelen wij daar eigenlijk mee, dan schelden we dat kwijt. Dan zien we dat door de vingers. Zeker als iemand een schuld heeft die hij niet kan betalen, dan wordt het nog wel eens kwijtgescholden. Je hebt die schuld wel, maar ik scheld het kwijt. Laat maar zitten. We praten er niet meer over. Dat is natuurlijk barmhartig. Maar het is niet rechtvaardig. De Heere zal nooit ten koste van zijn recht vergeving schenken. En vergeven in zichzelf, dat woord vergeven, de catechisanten weten dat denk ik wel, dat zal best uitgelegd zijn ooit. Daar zit het woord geven in. Die schuld wordt vergeven, overgegeven aan een ander. En dat heeft Paulus gezien, dat God op die manier alleen vergeeft. Op deze manier is Paulus ook van zijn schuld afgekomen. Niet doordat God het kwijtschold, of dat God het door de vingers zag. Maar omdat Paulus gezien heeft dat er een schuldovernemende borg is geweest in zijn leven. De Heer Jezus Christus. En daar gaat Paulus nou hier een beeld van vertonen. En daarom schrijft hij in de tekst: indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken het mij toe. Ik, in vers 19 nog eens. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen. En als we dat nog even de vinger bijleggen bij vers 19, gemeente, daar is wat mee aan de hand. Want normaal gesproken, dan schreef Paulus niet zijn eigen brieven. Meestal had hij een secretaris, Silvanus bijvoorbeeld. Paulus dicteerde zijn brieven en de secretaris die schreef ze op. Dat kwam misschien doordat Paulus hele slechte ogen had. Dat kunnen we wel lezen in de brief aan de Galaten bijvoorbeeld, waarin hij daarover spreekt. Nou, dat zal wel zo zijn dat Paulus, doordat hij slecht kon lezen, geen nette brieven kon schrijven. Maar deze brief heeft hij zelf geschreven. Misschien wel met grote hanenpoten. En waarom doet hij dat? Waarom schrijft hij nu deze brief zelf? Nou, om een garantie te geven aan Filemon dat niet Onesimus stiekem die brief heeft geschreven in naam van Paulus, maar dat hij er Paulus zelf op kan aanspreken. Paulus, ik heb hier een brief en het is uw eigen handschrift, ik herken het. Ik mag u als de borg van deze Onesimus aanspreken op die schuld. U hebt gezegd, ik zal het betalen. Dus zo geeft Paulus de garantie dat hij die schuld die Onesimus heeft op zich neemt. En gemeente, zo toont Paulus hier dus barmhartigheid. Veel meer dan eigenlijk iemand doet als hij een goed woordje voor iemand doet. Maar hij neemt die schuld over. En dat is een bewijs, gemeente, van de hartelijke liefde die Paulus voor deze geestelijke zoon heeft. En het is er ook een bewijs van dat Paulus, ik denk even aan het boekje wat ik vanochtend citeerde, De Vrijheid van een Christenmens, daarin zegt Luther dat als iemand vrijgekocht is, vrijgemaakt is door Christus, dan zal hij ook het beeld van Christus gaan vertonen. Luther die zegt zelfs, in bepaald opzicht worden wij dan ook een Christus voor een ander. Gods kinderen worden Christussen voor anderen. In een bepaald opzicht. Ze gaan het beeld vertonen van de Heer Jezus Christus. Nou, dat zien we hier bij Paulus. Paulus is door die schuldovernemende borg, de Heer Jezus Christus, verlost van zijn zonde en van zijn schuld en van de vloek en van de hel. En dat maakt dat Paulus nu ook voor deze Onesimus, die zo met zijn rug tegen de muur staat, die geen enkele mogelijkheid ziet om van die schuld verlost te worden, hij zegt, dan zal ik het beeld van Christus gaan vertonen. En dan zal ik jouw schuld op mij nemen. Dan betaal ik dat wat jij schuldig bent. En zo krijgen we hier, gemeente, vanuit deze privébrief onderwijs in het hart van het evangelie. In de kern van de schriften. Dat is toch verzoening door voldoening. Dat is toch het kruis van Christus. Dat is toch de schuldovernemende borg. Die het in de eeuwigheid al tegen de Vader heeft gezegd. Toen het ging over de gekenden des vaders, de gegevenen des vaders. Toen die vraag klonk in de eeuwigheid, wie zal borg voor hen zijn? En toen heeft Christus geantwoord, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Reken het mij toe, ik zal het betalen. En dat komen we op allerlei plaatsen in de schrift tegen, gemeente. Dat hart van het evangelie. Zoals we dat in Jesaja terugvinden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Het is door zijn striemen dat wij genezing hebben. En in elke Nieuwtestamentische brief in het evangelie treffen we hetzelfde aan. Hij die geen zonde gekend of gedaan had, is tot zonde gemaakt voor ons. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods. Reken het mij toe. Alle schuld, alle hemelhoge schuld van mijn volk, dat neem ik op mij. En hij heeft het ook vervuld, want zie hem dan gaan. Als hij zegt reken het mij toe, dan zien we daar die schuld overnemende borg. Gethsemane binnen strompelen. Droevig, zeer beangst. Terwijl zijn zweet wordt als grote druppels bloed. En we horen de klacht uit zijn mond. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En dan komt daar die bende krijgsknechten. Die worden door de Heere gestuurd. Dat lag in de raad Gods besloten. En dan wordt hij naar de rechter gebracht. En wat zegt de Heer Jezus Christus dan? Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Reken het mij toe, zo zegt hij tegen de hemelse rechter. Ik zal het gaan betalen. Hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Hij gebonden, zo zegt het avondmaalsformulier, opdat ik zal kunnen worden ontbonden. Hij in de dood, opdat ik nimmer meer in het gericht van God zal omkomen. Hij de straf gedragen, die mij de vrede schenkt. En gemeente, daar vertoont Paulus hier een hele zwakke afschaduwing van. Hij vertoont hier het beeld van Christus, door hier deze brief te schrijven. En ik stel me zo voor, gemeente, dat deze Onesimus erbij was toen Paulus die brief schreef. En misschien heeft hij wel over de schouder van Paulus meegekeken. Wat schrijft de apostel? Zal het deze weggelopen dief uit Colosse, deze slaaf, niet een wonder geweest zijn? Dat Paulus niet alleen maar schrijft van Filemon, scheld het hem kwijt, nemen, dat hij zegt, ik neem die schuld op mij. Ik zal het betalen. Wat een wonder is dat geweest voor deze slaaf, die de dood voor ogen had, die het oordeel op zich zag afkomen. Kon dat waar zijn, dat deze heilige grote apostel het voor hem opneemt? Dat hij zijn schuld betaalt, dat hij zijn schuld overneemt. Nou, gemeente, opnieuw, als we even halt houden, u preekt hopelijk mee. Wat een wonder is dat. Voor een mens die net als deze Onesimus zijn zonde en vervloeking bedenkt, die zijn schuld voor God gaat inleven. Die daar zoveel van gaat leren. En daar leggen we nou geen duimstok naast. En we zetten er geen weegschaal onder. Dat doet de Heer ook niet. Maar wel dat we er zoveel van gaan leren. Dat we inzien. Ik kan de prijs van mijn ziel aan God nooit voldoen. Ik kan die schuld niet afbetalen. Ik kan nooit meer in orde maken wat in mijn leven verkeerd is gegaan. En mijn boze natuur. Ja, je kunt proberen om die eronder te krijgen. Je kunt proberen, en dat zal het nieuwe leven ook graag willen, om heilig voor God te leven. En in die goede ogenblikken, dan zeg je natuurlijk tegen God, Heer, ik zal u hartelijk lief hebben, mijn sterkte, en ik zal nooit meer zondigen. Maar de praktijk van het leven is, gemeente, heel wat weerbarstiger. Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En dat komt er dan nog in mijn dromen nog wel uit. Wie ik voor God ben. En zo'n neergebogen en zo'n overtuigde ziel. Ach, wat zal het een wonder zijn als de Heer Jezus een goed woordje zou willen doen. Denk maar aan die moordenaar aan het kruis, jongens en meisjes. Wat zei die? Heere, zou u aan me willen denken? Gedenk mij naar als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat zou wel een wonder zijn. Maar wat wordt het een wonder, wat wordt het wonder dan groot? Als je uit de schriften gaat verstaan, als de Heer je daar oog voor geeft, als de Heilige Geest dat zo uit de schrift laat oplichten. Dat hij niet alleen een goed woord voor je doet, maar dat hij je schuld overneemt. Dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is toch wat de Heilige Geestgemeente ook geeft. Dat een arme verloren zondaar mag lezen in de schriften. Met verlichte ogen des verstands. En gemeente, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Dat kan ik niet verklaren. Dat zijn meemaakzaken. Wat dat is. En dat moment, dat heilige moment. Dat woord ineens open gaat. Dat licht valt in je hart. Dat de schellen je van de ogen vallen. Dat je de woorden van God hoort. Dat je ze mag geloven. Dat kun je nooit verklaren. Je kunt nooit verklaren hoe dat ging. Hoe dat je dat deed. Geloof, gemeente. Een oude vrouw in mijn eerste gemeente zei wel eens, dat is een onmogelijkheid. Als ik het zelf moet doen. Maar als de Heer het geeft, dan gaat het zomaar vanzelf. Dan is het een vanzelfsheid. Dan kan ik niet anders dan geloven. Als Hij voor mij staat. En als Christus in het evangelie mij wordt aangeboden. Dan geeft de Heilige Geest mij ogen om te zien. Dan geeft Hij mij handen om aan te vatten. Dan mag ik toe-eigenen. Als dat wonder plaatsvindt in mijn leven, dat ik zien mag, dat niet alleen anderen, maar ook mij. En daar hoor je het wonder in doorklinken vanuit de catechismus. En dat zal Onesimus erkend hebben. Ook mij. Die dief. Die wegloper. Die zondaar. Die goddeloze. Ook mij. Vergeving van zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken wordt uit louter genade. En zo gaat Onesimus op weg. En gemeente, kan mij voorstellen dat hoe dichter hij bij Filemon kwam, hoe dichter hij bij Colosse kwam, dat hij toch wel eens die brief erbij heeft genomen. Want ja, het komt er wel op aan. Als hij straks in Colosse komt. En allerlei gedachten, duizend zorgen en duizend doden zullen zijn angstvallig hart wel eens gekweld hebben. Zo gaat het althans wel in het leven der genade, want dat ligt zo wankel. Ik zei vanochtend dat zo genoten zo weer toegesloten. Nee, kijk, als we goed gesteld zijn en als we het voelen in ons hart, ja, dan zijn we vrijmoedig en dan zeggen we, die God is onze zaligheid. En wie zal die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? En dan komt de boze weer. En die zegt, je bent zelf begonnen. Of een ander heeft het je aangepraat, of je hebt het gestolen. Of dit is niet voor jou. Enzovoort, enzovoorts. Al die binnenpraters die zeggen, je hebt geen heil bij God. En heel vaak komt dat, gemeente, omdat Gods kinderen vanuit de stand van hun leven, vanuit het gevoel en vanuit de vrijmoedigheid hun staat willen opmaken. Dat ze, als ze het voelen, dan durven ze te geloven. Dat de Heer met ze bezig is. Dat ze een kind van God mogen zijn. En als ze het niet voelen, dan kunnen ze het weer niet geloven. Dan wil je uit de stand van je leven, vanuit je gevoel, opmaken wat je staat is. Maar de apostel Jacobus die zegt, dan ben je een baar der zee gelijk. Dan ben je net als op de golven. De ene dag dan ben je in de wolken en de andere dag in de kolken. Op en neer geslingerd. Maar we moeten de vastheid zoeken in het woord. In die brief die God ons meegegeven heeft. En die ervan getuigt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Dat het zijn bloed is en zijn gerechtigheden die de losprijs zijn en anders geen. Daarmee alleen kunnen we voor God bestaan wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. Om geoefend te worden in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Zo zegt zondag 23 dan toch. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Die weldaad die aan ons in het woord wordt verkondigd. Om daar je vinger bij te mogen leggen. Om die als een pleitgrond te gebruiken, als een arme zondaar. Want pleiten, hè, we gebruiken dat woord wel eens, een pleitgrond, je doop is een pleitgrond. De woorden van God zijn een pleitgrond, ja, maar wie doet dat? Waar wordt er gepleit? Waar wordt er een pleidooi gehouden? Dat is een juridisch woord. Dat vindt plaats in de rechtszaal. Door een advocaat. Die pleit. Die voert een pleidooi. Voor wie? Voor iemand die verdacht wordt van een misdrijf. En wij zijn niet alleen verdacht gemeente, maar wij zijn ook daders. Veroordeelde zondaren. En nu hebben wij die hemelse advocaat die in de schriften ons wordt verkondigd. En die zegt, kom maar herwaarts naar mij. Die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. Is dat waar? Ja, zegt een arme ziel die zijn vinger erbij legt. Heren, hier staat het. Zou u dat zeggen en zou u het niet doen? Arme zondaren in ons midden, zult u veel lezen in die brief. Juist als u zo heen en weer geslingerd wordt. Juist als alle hoop je ontvalt. O mijn ziel, wat buigt u neder. Hoop op God. Leg uw vinger bij dat woord. Op die onfeilbare belofte. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niets zal verderven. Maar eeuwig zal leven. Gemeente, leest u in de schriften. Leest u in de brief die God u heeft meegegeven. Leest u hem ernstig. Ook als dat nog een Uriah-brief is. Leg hem voor het aangezicht van de Heer neer en zeg, Heer, ik ben een verloren mens. Ik ben op reis, zo zegt uw woord, naar het eeuwig oordeel. Ik moest sterven en ik kan niet sterven. Is er ook voor mij nog een middel, waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Waardoor ik weer genade zou mogen ontvangen? Opdat ons oog zou mogen vallen op dat heerlijk, liefelijk evangelie van de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. In hem is er een volkomen vrijspraak. In hem is er een volkomen verzoening. Om die stroom van ongerechtigheid die de overhand op ons had, te verzoenen en te zuiveren. Amen. eindigen we nog dankzegging en gebed. Heere, laat het ons ook dat wonder mogen zijn wat deze psalm ons zegt. Dat we mochten naderen om uw heilstem te horen. Dat is ons te beurt gevallen. Want u hebt ons niet vandaag niet alleen maar laten horen hoe groot onze zonden en ellende zijn, maar ook hoe we van die zonden en ellende verlost kunnen worden. Uit het Oude en het Nieuwe Testament is het ons duidelijk geworden, Heere, dat u rechtvaardig bent. Recht in al uw weg en werk. Maar dat ook uw goedheid in het gans heelal geen perk, geen grenzen kent. Heere, dat we daar dan eens gelovig gebruik van mochten leren maken. Schenk ons die vrijmoedigheid om tot de troon der genade toe te gaan. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. En om geholpen te worden ter bekwame tijd. Bemoedig dank, Heere, voor het woord dat u gaf. Wilt u zelf de stille naprediker zijn en het met uw geest achtervolgen. Dat het met ons mee mag gaan de week in. Sterkt u ons in alle dingen die er nog te doen zijn. In ons maatschappelijke leven, in ons gezinsleven als we het mogen hebben. De kinderen naar school, de jongeren bij de studie of op het werk. Wees met de broeders van de kerkraad in het ambtelijke werk. Onze broeder ook als hij aanstaande woensdag ook de dankdag ook in de verkondiging mag verzorgen. De anderen bij de huisbezoeken, de diaconale bezoeken. Heere, bewaar ons allen voor ongelukken. Voor een onverwachte en onverzoende dood. En geef, Heere, dat we mogen zoeken naar dat middel dat u hebt aangewezen in de schriften tot verzoening van onze schuld. En bewaar ons, Heere, voor ongeloof. En voor onverschilligheid. En voor onbekeerlijkheid. Wees zo met ons, Heere. Gedenk ons, ook in moeilijke omstandigheden, wellicht komende week, nadat u weet dat ze er zijn. En bemoedig dank voor alles wat u schonk en hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 32 vers 1 en 6 zingen wij tot slot. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven en rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. 1 en 6 van 32. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.